daar gaan we uit lezen. En dan zal je merken dat het stukje vind ik persoonlijk wel past in de 40 dagen tijd waarin we zitten. We zingen ons al volop in het licht en tegelijkertijd is het toch ook een tijd van toeleven naar de stille week, naar Goede Vrijdag, de stille zaterdag. En daarna pas paasmorgen met al het licht wat erbij hoort. 1 Thessalonicense 5, dat wordt zo dadelijk het te lezen stukje. En ik stel voor om eerst ook te bidden met elkaar in het verlangen dat wat we vanmorgen ook aangereikt mogen krijgen, dat dat ook ons leven mag verlichten. Heere God, als we zo dadelijk uw woord mogen openen, Heer, mogen we u daar allereerst voor danken dat u een woord hebt gegeven, dat u iets heeft nagelaten waarin we kunnen lezen hoe u het leven heeft bedoeld, wie u bent en hoe we u mogen leren kennen door Jezus Christus heen. En als we zo dadelijk, Heer, uit uw woorden gaan lezen, ja, is mijn verlangen, dat verlangen wil ik graag delen, dat het ons verlangen mag zijn, Heer, dat u ermee in ons leven wil schijnen. Dat we momenten mogen ervaren dat het ons ook warmte geeft, dat het ons in gloed zet. Dat we mogen voelen dat uw liefde ook tot in ons door wil dringen. En dat we vanuit die liefde, Heer, ja, vanuit het licht wat u in de wereld hebt gebracht en nog steeds doet schijnen, dat we ook zo het leven kunnen leven hier, met elkaar, maar vooral ook in uw licht. Heer, mag dat de vrucht zijn van deze morgen, in ons samen zijn, in ons samen zingen, het genieten van de muziek, de momenten van stilte. Heer, wilt u ons vullen en voeden, zodat we straks weer gesterkt verder kunnen gaan. In Jezus' naam. Amen. Ik weet niet hoe het jullie ervaart, maar ik geniet er weer van dat als ik 's ochtends opsta, dat het weer licht is. En als je dan 's avonds na het eten de was doet, ja, wij hebben nog geen vaatwasmachine, dus wij doen dat nog zo voor het keukenraam. En dan genieten we weer van het licht 's avonds, want het is zelfs na het eten is het alweer licht. De dagen worden langer. En uit jullie reactie maak ik wel op, volgens mij houden de meeste mensen meer van het licht toch dan van het donker. En hoe heerlijk is het als wij dan weer naar de zomer toe mogen leven. Tenzij je tot het inbrekersgilde behoort, dan denk ik dat je liever geniet van de duister, van de donkerte, want daar kan je veel meer uit vreten als dan wanneer het licht schijnt. Als je de dingen doet die God niet kan verdragen, maar ik denk dat wij mensen gemaakt zijn om in het licht te leven. En dat als er dan ook dingen in de weg zitten, dat je pas zult merken, dat hoor je wel eens, dat je er pas van bevrijd bent, als je het aan het licht hebt gebracht. Weet je dat het geen kracht meer mag hebben in het donker, in de duister. En je mag best weten, ik heb de afgelopen 10 zaterdagen, ik heb er nauwelijks naar gekeken, maar ik heb me er wel over verbaasd, dat in Wie is de Mol erop losgelogen mag worden. Tot zelfs nog na wie de ontmaskering aan toe. Dat ik denk, wat mocht er een hoop gebeuren in het onzichtbare, in het duistere, zeg ik dan maar. En het meest bijzondere, en dat fascineert mij dan het meest, is, we hebben er nog schik in ook. We genieten er in zijn soort van. Nou goed, laat je eigen gedachten maar in de loop van de dag erover verder uitrollen. Geen spoilers. Ja, het is toch afgelopen, dus ja. Ja. Nou ja, als ik daar iets over door mag gaan. Arno, nee, ik hou ervan leven in het licht, wees eerlijk en transparant. 1 Thessalonicense 5, vanaf vers 4. Daar schrijft Paulus. Het is Gods... Sorry, ik zit in vers te laag. Ja, daar komt hij. Broers en zussen, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heere u zou kunnen overvallen als een dief. Want u bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken, maar laten wij die toebehoren aan de dag op onze hoede zijn. Omgord met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet. En is het thema van vanmorgen, en Adriaan heeft ons daar al mooi op voorgeleid, leven in Christus heeft toekomst. Leven in Christus heeft toekomst. En wat heeft dat met licht te maken? Nou, we lazen net één versregel. U, jij bent een kind van het licht. Zussen en broers in Christus. Als wij in ons leven Jezus hebben aangenomen. En Jezus is de Zoon van God. En in Johannes 1 mag je dan lezen dat als je dat geloof in Jezus hebt aangenomen, dan ben je zelf een kind van God. Nou, hoe mooi wordt het dan als Jezus als Zoon van God onze grote broer is? En wij als kinderen van God mekaars broers en zussen zijn. Dus zeg ik maar al te graag zussen en broers in Christus. Zo mogen we elkaar ook aanspreken. Telkens als ik hier ben, vind ik dit symbool, het kruis staand voorin, waar we ons gezicht op kunnen richten, vind ik een heel mooi, rakend symbool. Want het zegt wat over wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat hij zichzelf gegeven heeft, zich aan het kruis heeft laten spijkeren, maar het kruis is vrij en het geeft ons ook de vrijheid als wij onze rottigheden, onze zonden, onze tekorten, noem het maar op, als we die beleiden en ook bij de Heer brengen. En iedere keer vind ik het weer machtig mooi dat ik naar dat kruis mag kijken als ik hier ben, want het kruis spreekt. Maar tegelijkertijd is het ook een martelwerktuig, wat in wezen heel afschuwelijk is. En nou ja, je ziet hem niet, maar ik heb hem inderdaad ook aan een kettingje hangen, omdat ik het toch een kostbaar symbool vind en het mij telkens in mag herinneren. Aan die versen die Paulus ook opschreef, waar we net over gelezen hebben, versen 9 en 10. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. God is erop uit om u en jou, en God dank ook mij, te redden, te behouden, door wat Jezus heeft gedaan. En dan gaat het verder, hij is voor ons gestorven, opdat wij, of we nu op aarde zijn, of gestorven zijn, oftewel, in leven hier, of gestorven, dat we samen met hem zullen leven. Dat is Gods bedoeling. En dat is onze weg die we nu gaan naar Pasen. En ja, daaraan voorafgaand ging die weg die Jezus voor ons ging. Een weg van leven, een weg van uitleg geven. Wat kom ik hier doen? Wat is dat koninkrijk van God? En wat is daarvoor nodig? En op slot is daar dan die ommezwaai. Dan gaat hij uitleggen dat hij moet lijden, dat hij ook daarover is gekomen. En hij gaat die weg van het lijden. Hij wordt gepijnigd. Hij wordt alleen gelaten, in de steek gelaten. Hij aanvaardt de spot. En hij neemt het kruis op zich. En is bereid om zijn leven te geven voor dat van ons. En zo gaat hij via het avondmaal bergopwaarts naar Golgotha. En daar vindt hij zijn dood. In gesprekken met ouderen die ik heel regelmatig mag hebben, komt dan de vraag op mij af, maar Gert-Jan, is het allemaal wel waar? Klopt dat verhaal wel, van dat leven na de dood en dat Jezus is opgestaan uit de dood? En dan beginnen we bij de kindertijd, weet je, als kind is heel veel ons met de paplepel ingegoten. En ja, als kind geloof je werkelijk alles. Dus dan wordt het ook waar, dan is het waar, onaantastbaar. Maar goed, vertel zelf, jullie zijn onderhand een stukje ouder en sommigen oud geworden. En ook levenswijzer, misschien ook wel eigenwijzer. Maar je gaat dan ontdekken dat het geloof wat zo rotsvast was in je kinderjaren, want ja, als papa of mama het vertelt, als een schooljuf of meester het zegt, dan moet het toch waar zijn. Dan ga je wel ontdekken of het wel klopt. En eigenlijk probeer je nog lang daaraan vast te houden, ook al twijfel je al, maar dan hoop je maar dat het waar is waar je je houvast in wil vinden. En ik kom dan jammer genoeg ook wel steeds meer ouderen tegen, waarbij zelfs de hoop al een beetje vervliegt en die zijn gaan twijfelen. Waarvan ik dan wel gelukkig zeg en denk dat ze het durven te delen, want als je durft te delen kan je het er ook over hebben. Want anders twijfel je alleen, maar je bent geen twijfelaar alleen. En als je het dan durft te delen, dan kunnen we ook samen, en dat vind ik dan het allermooiste, met die twijfel naar God gaan. Want dat is altijd nog beter als dat je met je twijfel het verzwijgt en bij God vandaan gaat. Dus twijfel is niet erg. Ik zeg altijd maar twijfel er maar op los. Als je maar in je twijfel ergens die weg naar God wil vinden, of iemand om je heen die zich aanbiedt van joh, laat mij dan een stukje met je meelopen. En dan kijken we wel waar we op uitkomen. Maar goed dan, de realiteit is grillig. Als je dan een dierbare bent verloren, komt die vraag toch weer boven. Waar is hij? Waar is zij nu? Waar is onze overledene? En hoe zou het met hem of haar zijn? Zou die ons zien? Zou die me volgen? Opnieuw die vraag, is er wel wat na de dood? Is het wel waar wat ik zo graag wil geloven? Nou, dan vind ik het mooi, is daar het symbool van het kruis, wat ons eraan wil herinneren, dat Jezus in ieder geval de weg van het leven is gegaan tot de dood aan toe. En dan, en dat is vanmorgen dan ook centraal, is daar de symboliek van het licht. Dat juist het licht in onze twijfel, in onze hoop wil schijnen, om toch weer voldoende houvast te geven, dat het ook een stukje zekerheid mag zijn. En vind ik het altijd mooi als het paaslicht weer mag schijnen op paasmorgen, waarin het licht de symboliek van Jezus vertegenwoordigd is. Want leven in Christus heeft toekomst. Leven in Christus heeft toekomst. Zie je hem? Leven in Christus heeft toekomst. En God sprak en er is licht. Leven in Christus heeft toekomst. En daarom een paaskaars. Die mag branden op paasmorgen. Goed. Paulus die schrijft zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen. Nou, Thessaloniki, misschien ooit wel eens in Griekenland geweest. Dat is een Griekse stad. En in die tijd dat Paulus schreef waren er heel veel niet-gelovigen die ook niet konden geloven dat er na dit leven nog iets bestaat. Zij leefden zonder enige hoop. De Griekse niet-gelovigen, zou ik dan maar zeggen, de gemiddelde Griek, die zei dood is dood en er is helemaal geen opstanding uit de doden, dat is flauwekul. Het leven is verslagen en er mag een hopeloos verdriet zijn en dat is op zijn plaats. De Griekse dichter Theocrates die dichtte eens: er is hoop voor mensen die nog leven, maar voor de mensen die overleden zijn, is er geen hoop. En misschien was Salomo wel die me inspireerde, want in Prediker 9 schrijft Salomo iets soortgelijks. Dan zegt Salomo, ieders leven eindigt bij de doden, voor wie nog leven mag, is er nog hoop. Op een grafsteen bij een oude Griek hebben ze de tekst zien staan, ik was er niet, ik kwam. Ik ben niet en het geeft niet. Nou, dat is troosteloos, mooi wil zeggen. Ja. Maar goed, het symboliseert wel het Griekse denken. Weet je, je leeft in het hier en nu. Je maakt er het beste van. Nee, je plukt alles wat er te plukken valt, want hierna is er niks meer en is het finito. En daar gaat Paulus tegenin. Hij schrijft die gemeente van gelovigen, want die is er ook in Thessaloniki. Die schrijft ja, en dan zegt hij, treur niet, want er komt een dag dat Jezus terugkomt. En dat weet hij te beschrijven. Dan worden eerst de overledenen, die worden verzameld. Vervolgens de levenden, die verzamelen zich. En die gaan Jezus tegemoet. En zo vindt hij dag van de wederkomst van Jezus plaats. Het wordt een dag van hereniging van de overledenen en de nog levenden. En die gedachte van een leven na de dood, die zuigt Paulus niet uit zijn duim. Die ontleent hij aan het evangelie van Jezus Christus en zijn uitleg over het koninkrijk van God. Jezus opgestaan uit de doden. En daarop verkondigt Paulus dat het waar is. Te midden van die grote weerstand om hem heen, die daar niks van wilde weten en die zei dat het niet kon kloppen. Toen dacht ik, soortgelijk leven in dezelfde tijd. Weet je, wij houden vast aan iets wat waar is, maar onze omgeving, als je het daarover zou willen hebben, dan of je wordt genegeerd, of je wordt uitgelachen, of je wordt niet serieus genomen. En in zeldzaam geval mag je in gesprek raken met iemand en dan mag je getuigen, dan mag het stromen en grijp die kans alsjeblieft. Want dan mag het licht ook gaan schijnen. En dan vertelt Paulus de gelovigen die dan wel willen horen en die ook willen leren in Thessaloniki, die vertelt hij over Jezus en welke gevolgen dat heeft voor de doden. Want voor wie gelooft, legt Paulus uit, is er licht, is er toekomst. En licht betekent leven in Christus heeft toekomst. En daaraan word je herinnerd als er een paaskaars brandt. En toen dacht ik, nou, ik neem een kaarsje mee. En toen was ik halverwege Maasdijkhoek van Holland, toen dacht ik ben mijn kaarsje vergeten. En toen ben ik hier maar even op onderzoek uitgegaan. Maar ik dacht wel, weet je, als we de symboliek van het kruis terecht een mooie plek geven, hoe mooi mag het dan zijn als de symboliek van het licht er ook mag zijn? In een brandend lichtje. En dat we daarmee ook zowel naar het kruis als naar de symboliek van het licht mogen kijken. Vanuit het idee, leven in Christus heeft toekomst. Arno, mag ik hem op de piano zetten? Zit er geen brandalarm boven? Oké, nee. Ja, als ik hem op tafel zet, ziet nog niemand het. Dus... Het is net als het donker is. Toen ik een kind was, kroop ik dieper in bed, onder de dekens. Dan denk je veilig te zijn. Maar ik had ook het licht aan kunnen doen. Want dat verdrijft de duister. En dan zie je dat je helemaal geen reden had om bang te zijn. Goed. En daarom hecht ik er zoveel waarde aan dat als ik een uitvaartdienst mag voorgaan, dat er een paaskaars staat die mag branden. En dat op dat moment weer uitgelegd mag worden dat die paas niet voor niets brandt, maar dat die ons tegemoet wil schijnen, omdat die paaskaars symbolisch staat voor er is leven na de dood. Jezus is opgestaan na de dood. En dat mag ons houden vast, dat is onze toekomst. Voor ieder die het wil geloven. Jezus opgestaan uit de dood, ook zoiets. Het is niet de eerste die mij zal vertellen, ja maar Gert-Jan, dat geloof je toch zeker niet meer. Weet je, die geboorte uit de maag, dat kan al niet. En geloof jij echt dat Jezus over het water liep? En dan ook nog vertellen dat hij opstond uit de dood? Ik kom zelfs kerkgangers tegen die niet geloven in de fysieke opstanding van Jezus Christus. Maar wel waarde hechten aan de persoon Jezus Christus. Ik vind dat raarst interessant hoor, dan ga ik graag het gesprek aan. Dus. Maar dan denk ik wel, weet je, ik geloof het wel en dat zeg ik dan ook gerust. Gebaseerd op honderden mensen die Jezus na zijn opstanding hebben gezien. Maar ook gebaseerd op mensen die de moed hebben om over Jezus te vertellen en dat niet hier in de veilige ruimte doen, maar die de pad op gaan en zelfs in gebieden willen vertellen van Jezus Christus, waar ze gevaar lopen voor hun eigen leven. Ja, en weet je, als ik dat dan ook zie, dan denk ik, dat is geen flauwekul. Dat is alleen maar voor mij een extra bewijs. Je gaat niet je leven geven voor iemand die zijn leven niet gegeven zou hebben voor jou. Nee, Jezus heeft hem wel gegeven. En dat is nog waardevol ook, want hij is er opgestaan vanuit de dood. En dat is wat jij durft te vertellen in het gebied waar jouw leven daardoor in gevaar loopt. Argumenten die naast de factor geloof voor mij ook nog wel mogen gelden om bij te dragen aan. Ik vind dat het wel waar is. En denk maar eens met me mee. Vanuit de gedachte dat er een God is die deze hemel en de aarde heeft gemaakt, met zijn mensen erop, zoals u en jij. En een God die wil laten merken dat je ook nog eens een keer hier gewild en gewenst en geliefd bent. In die hoedanigheid. En in Jezus Christus mogen wij dus ontdekken dat die God, onze Vader, ons lief heeft, ons wenst en ons wil. En het is dan ook in Jezus waarin je mag ontdekken hoe die hemelse Vader is. Ik zeg maar zo, Jezus is eigenlijk het beeld, het zichtbare beeld van de onzichtbare Vader. Maar met al zijn eigenschappen die hij laat zien, vertegenwoordigt hij zijn hemelse Vader. En Jezus doet dat vanuit de bedoeling en vanuit het verlangen om ons mensen bij die hemelse Vader te brengen. En als je dat wilt aannemen, hoe mooi is het dan om dan te mogen geloven dat je, wat je ook hebt gedaan, dat dat niet meer uitmaakt. Want dat daarvoor Jezus zich heeft laten nagelen aan het hout. Om de kracht van de zonde, om de straf op de zonde te ontkrachten en je daaraan niet meer bloot te stellen. Je bent bevrijd van de schuld, van de last die je droeg, van de dingen waar je spijt van hebt. En zo ben je door Jezus sterven vergeven en goed gemaakt voor God. Gerechtvaardigd. Dat betekent aanvaard en goedgekeurd zijn bij God. Aanvaard en goedgekeurd zijn bij God. Dat is mooi. Enkel en alleen. Nou, het is wel heel wat. Maar omdat je bereid bent dat geloof te aanvaarden van wat Jezus heeft gedaan. En zo wil God jou verzoenen met hem. Je verzoenen met je maker, met je schepper. Als je dat een plek durft te geven in je leven, zegt Paulus, dan behoor je niet meer toe aan de duisternis. Dan behoor je niet meer toe aan de nacht, maar dan ben je een kind van het licht en dan ben je een kind van de dag. Naast dat je al een kind van God bent. Leven in Christus heeft toekomst. Kind van het licht, nou dat mag misschien nu wel een soort van tot ons mogen spreken, dat mag in dat opzicht helder genoeg zijn. Kind van de dag. Nou, dan mag je denken aan de dag dat de Heere terugkomt. De dag des Heeren. De dag van Jezus terugkomst. Kinderen van de dag, kinderen van het licht, die verwachten dat hij weer naar deze wereld komt om ons op te halen. En als je dat verwacht, dan hou je daar ook rekening mee. Dan ga je ook je leven daarnaar richten. Nu al in het hier, eigenlijk in het licht van Christus, wat over jouw leven schijnt. Kinderen van de dag leven hier, in het leven, in het licht van het hierna. En dan komt Paulus met een paar hele praktische tips. Als je dan een kind bent van het licht, als je een kind bent van de dag, als je een kind bent van God, gedraag je dan ook als een kind van het licht. Weet je, bouw weerbaarheid op door toch te blijven knokken dat je dat geloof niet loslaat. In al je hoop en in al je twijfel. En zoek dan maar naar omstanders. Zoek dan dat je deel uitmaakt van een gesprekskring waar je het daarover kan hebben. Zoek naar iemand die je vertrouwt waarvan je denkt van, ik vind dat altijd zo'n bijzondere, mag ik even zeggen, supergelovige, niks mee misbedoeld. Maar dat je zoiets hebt van, het lijkt wel alsof die daar mij best wel iets over kan vertellen. Zoek zo iemand op. Ga maar te raden bij iemand waarvan je denkt, volgens mij heeft hij net iets meer houvast dan ik. En dat heb ik nodig. Paulus schetst het met, laat het als een harnas voor je zijn. Weet je wat je beschermt van alles wat je ervan af wil halen? Van alles wat je van je geloof, van je liefde, van God wil afhalen. Bouw weerbaarheid op. En laat je dan ook sterken door je hoop. De hoop op behoud, de hoop op redding. En het is geen valse hoop, lieve mensen. Het is hoop op grond van de belofte van God zelf. Dus het is niet alleen maar losse hoop. Het is je beloofd. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. En waarschuwt Paulus dus, wees geen kind van de duisternis. Doe niet mee met het kwaad. Weet je, distancieer je ervan. Dut ook niet in. Let op dat je niet verslapt. Wees op je hoede. Beter als de leerlingen van Jezus in de hof van Gethsemane. Die vielen in slaap, die moesten weer gewekt worden. Maar Paulus die zegt, blijf waakzaam. En ik zeg eraan bij, maar dat zijn ook de woorden van Paulus, nee, van Jezus zelf. Jezus zegt, verzamel je schat in de hemel. En wat bedoel je daar dan mee? Weet je, alles wat ik om me heen mooi vind en waarvan ik denk dat moet ik in dit leven nog verzamelen, dan ben ik aardsgericht. En als Jezus zegt, verzamel je schat in de hemel, dan ben je niet meer aards, maar dan ben je gericht op iets wat, het is misschien niet te grijpen, maar het voedt je leven wel. Zo worden Jezus volgelingen gevraagd te leven in het nu. En ben ik in het verleden wel regelmatig tegen de vraag aangelopen dan, ja, maar dat is wel mooi. Maar het is altijd maar nu leven met het vooruitzicht van het komt later pas. En misschien ben ik wel een beetje een uit de bol.com generatie. Als je iets wil hebben, dan wil je het morgen hebben. En liefst nog vandaag, als je bij de selectgroep zit. Nou goed, je wordt bediend. Want wat heb je eraan om nu te geloven in die hoop, in het rotsvaste geloof, voor wat er beloofd is. Daar heb je nu al aan, zeg ik op mijn beurt, dat ik hoef nu in dit leven niet meer het maximale eruit te halen. Ik hoef niet meer elke dag krampachtig, koste wat koste, mijn leven maakbaar te maken. Ik hoef voor mezelf en ook voor u en jou niet de lat steeds een stukje hoger te leggen om op mijn tenen te gaan staan om er nog bij te kunnen. Lieve mensen, die belofte die pas in de toekomst ligt, daar mag ik nu al in alle rust en in alle vrijheid en in alle vrede van leven. Ik vind dat zo geweldig. Dat je je dus niet hoeft te laten voortjagen door de waan van alles wat er om je heen gebeurt. En dat is in het nu. Je hoeft je niet te bewijzen voor een ander. Want jouw leven hier is niet alles bepalend. Ja, jouw leven hier is wel bepalend voor het hierna, maar dat bepaalt u en jij gelukkig niet. Dat bepaalt er maar eentje, ja, helaas voor als u of jij het voor het zeggen zou willen hebben. Dat bepaalt er maar eentje en dat is de Heer Jezus zelf, Goddank, in opdracht van zijn Vader. En dat geeft ontspanning, dat geeft vrijheid om nu hier in het leven, nu een stuk ontspannender te kunnen leven. Goddank op grond van die belofte. En dan is het leven hier nog maar eens een begin. Want vindt het leven zijn bevrijding door Jezus Christus aan het kruis. En krijgt het leven een toekomst in de opstanding van Jezus Christus. En daarom mag dat licht branden van mij. Laat die symbolieken maar zijn. En krijgt ons leven zijn bestemming als Jezus terugkomt. En of we dan nog hier zijn of dat we bij de doden zijn gevoegd. Hij komt je ophalen. Een kind van het licht. Een kind van de dag. Een kind van God. Die leeft van het geloof en de hoop die dat met zich meebrengt. Paulus vat het mooi samen in één zinnetje. Dat schrijft hij dan aan de Filippenzen. Voor mij is leven Christus en sterven is winst. Ik heb het een ander horen zeggen, die vond ik ook heel erg mooi. Die zei, de dag dat ik sterf, wordt de dag van mijn leven. In dat licht mag jij je kind van het licht, kind van God, kind van de dag weten. Amen.